Wat we vandaag willen bespreken is niet direct gerelateerd aan Bijbelvertaalwerk. Maar het is zeg maar de tweede preek in een serie die ik vorig jaar heb gehouden hier. Tenminste, vorig jaar heb ik de eerste in de preekserie gehouden over Abraham. En het tweede verhaal wat we van Abraham gaan bekijken is het verhaal over Lot. En wat daarmee gebeurt. En dat is het verhaal van Abraham hoe hij laat los en hij houdt vast. En dat is dus het thema van de dienst. Loslaten en vasthouden. En dat is zeg maar het beeld van wat geloven is. Geloven is natuurlijk iets wat Abraham als het ware het voorbeeld van het geloof is. Abraham is in de hele geschiedenis van Abraham voor ons neergezet. En Paulus zegt dat ook als de vader van alle gelovigen. Hij laat zien wat geloven is. En daar worden verschillende aspecten van uitgelicht in het verhaal van Abraham. En het verhaal van Lot is daar een deel van. En dat gaat over loslaten en vasthouden. We lezen dus Genesis 13. En dan een stukje van 14 daarna. Ik lees uit de NBG-vertaling. Genesis 13. En Abraham trok uit Egypte naar het zuiderland, hij en zijn vrouw en al wat hij bezat, en Lot met hem. Abraham was nu zeer rijk aan vee, aan zilver en aan goud. En hij ging van de ene pleisterplaats naar de andere, uit het zuiderland tot Bethel, de plaats waar zijn tent in het eerst gestaan had, tussen Bethel en Ai, naar de plaats van het altaar dat hij vroeger gemaakt had. En Abraham riep daar de naam des Heren aan. En ook Lot, die met Abraham meeging, had schapen en runderen en tenten. Maar het land liet niet toe dat zij tezamen bleven wonen, want hun haven was talrijk, zodat zij niet tezamen konden wonen. Daardoor ontstond er twist tussen de herders van Abrahams vee en de herders van Lots vee. De Canaanieten nu en de Perizieten woonden toen in het land. Dus, zei Abraham tot Lot, laat er toch geen twist zijn tussen mij en u en tussen mijn herders en uw herders, want wij zijn mannenbroeders. Ligt het hele land niet voor u open? Scheid u toch van mij af. Het zij naar links, dan ga ik naar rechts. Het zij naar rechts, dan ga ik naar links. Toen sloeg Lot zijn ogen op en zag dat de hele streek van de Jordaan rijk aan water was. Voordat de Heere Sodom en Gomorra verwoest had, was zij tot Zoar toe als de hof des Heeren, als het land Egypte. Dus koos Lot voor zich de gehele streek van de Jordaan. En Lot brak op naar het oosten en zij scheiden van elkaar. Abraham bleef wonen in het land Canaan en Lot vestigde zich in de steden van de streek en sloeg zijn tenten op tot bij Sodom. De mannen van Sodom nu waren zeer slecht en zondig tegenover de Heer. En de Heer zei tegen Abraham, nadat Lot zich van hem afgescheiden had, slaat uw ogen op. En zie van de plaats waar gij zijt naar het noorden, zuiden, oosten en westen, want het gehele land dat gij ziet, zal ik u en uw nageslacht voor altoos geven. En ik zal uw nageslacht maken als het stof der aarde, zodat indien iemand het stof der aarde zou kunnen tellen, ook uw nageslacht te tellen zou zijn. Sta op, doorwandel het land in zijn lengte en breedte, want ik zal het u geven. Daarna sloeg Abraham zijn tenten op en ging wonen bij de terebinten van Mamre, bij Hebron. En hij bouwde daar een altaar voor de Heer. Nou, dan in het volgende hoofdstuk ontstaat er het verhaal dat er een aanval komt op Lot. Lot wordt meegenomen, een aantal koningen vechten tegen elkaar. Lot wordt het verkeerde moment, de verkeerde plek op het verkeerde moment. En wordt meegenomen met zijn hele familie. En Abraham hoort dat. En zegt dan, wacht even, ik ga erachteraan. Dat is een onvoorstelbaar verhaal. Want er zijn dus een heel verbond van koningen. Hebben de andere koningen verslagen. En Abraham gaat er met zijn dienaren, zo'n man of 300, op af. En verslaat hen. Hij reist de hele nacht door, een heel eind weg. Verslaat de koning. En komt dan terug. Nou, dan lezen we nog een paar versen in vers 18, als dat allemaal gebeurd is. Melchizedek, de koning van Salem, bracht brood en wijn. Hij was nu een priester van God, de Allerhoogste. En hij zegende hem en zei, gezegend zij Abraham door God de Allerhoogste, de schepper van hemel en aarde. En geprezen zij God de Allerhoogste, die uw vijanden in uw macht heeft overgeleverd. En hij gaf hem van alles de tienden. De koning van Sodom zei nu tegen Abraham, geef mij de mensen en behoud de haven voor u. Doch Abraham zei tegen de koning van Sodom, ik zweer bij de Heer, bij God, de Allerhoogste, de schepper van hemel en aarde. Zelfs geen draad of schoenriem, ja, niets van het uwe zal ik nemen. Opdat gij niet kunt zeggen, ik heb Abraham rijk gemaakt. Geenszins. Alleen wat de knechten hebben verteerd en het aandeel der mannen die met mij mee zijn gegaan aan naar Eskol en Mamre, laten die hun aandeel ontvangen. Tot zover. Heel opvallend hoe Abraham zich hier gedraagt. Heel anders dan wij. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar bezit is heel lastig om los te laten. We raken er heel erg aan vast. Zelfs aan hele kleine dingen. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar mijn telefoon is zoiets van, die is altijd heel vlak bij me, die pak ik de hele tijd. Dat is, ik zit er als het ware aan vast. Hetzelfde geldt met de mooie dingen die ik heb. Ook die van God komen. Wij hebben dan een huis gekregen van God en dat zien we echt als iets wat God verzorgd heeft. God heeft dat gegeven. En dat wordt dan heel gauw iets waar je aan vast gaat zitten. Ik denk van, oh, wat is dat mooi en wat ben ik daar blij mee. Nou, blij zijn is niet erg. Alleen, je zit er heel gauw aan vast, is het niet? Hoe vergaat het u als je een paar stenen tegen je auto gegooid krijgt? Ah, een deuk in mijn auto, een kras. We zitten heel vaak vast aan onze bezittingen. En wat mij opvalt in dit verhaal van Abraham is hoe Abraham niet vastzit. Nou, het verhaal begint met Abraham was bijzonder rijk. Kamelen, zoveel dat het land het niet kon ondersteunen. Nou, dat wil wat zeggen natuurlijk. Hè? Dat hij zoveel vee had dat het te veel was voor die streek. Dus dat hij het niet samen met Lot tegelijk daar kon zijn en dat hij rond moest reizen omdat het anders het land uitputte. Hij was super rijk. Nou, in zekere zin zijn wij ook wel rijk. Want we hebben dus jarenlang in Afrika gewoond. We hebben daar gezien hoe rijk wij zijn in verhouding met veel van onze vrienden daar om ons heen. We hebben een gehandicapte vriendin. Kalis heet ze. En elke dag is het een worsteling om zelfs maar genoeg te hebben om te eten. Gaan dagen voorbij dat ze gewoon honger heeft. Ze is compleet afhankelijk van mensen om haar heen, vrienden om haar heen, om rond te komen. Echt pure, diepe, gruwelijke armoede. Wij weten niet wat dat is. Dus in zekere zin zijn wij ook heel rijk. Maar goed, Abraham is het model van superrijkdom. En rijkdom doet wat met je normaal gesproken. We zien het om ons heen. De verhalen, ik weet niet of u het in de krant heeft gevolgd, maar deze week was er weer een verhaal over de topman van Unilever. Die weer 30% erbovenop krijgt, omdat ze altijd meer willen hebben. Het is nooit genoeg. En wij kijken dan graag naar die topmannen en zeggen, ja, dat zijn een stelletje graaiers. En dat is ook wel zo. Maar zijn wij nou echt zoveel beter? Hoe gaat u met uw bezit om? Hoe ga ik met mijn bezit om? Nou, Abraham in dit verhaal laat zien hoe het moet. In zekere zin is die daarin dus een voorbeeld van het geloof voor ons. We hebben het allemaal, het verhaal op zondagsschool wel gehoord en ook nu weer gehoord. Van Abraham die zegt dan tegen Lot van, joh, kies jij maar wat je het mooiste vindt. Nou, hij was de oudste, hij had de oudste rechten. Maar hij zegt tegen Lot van, joh, kies maar. Ik vind alles best. Hij laat het heel makkelijk los. Hij zit niet aan zijn bezit vast. Hetzelfde zie je gebeuren op het moment dat hij die buit krijgt. Hij heeft heel veel buit binnengehaald in die strijd met de koning van Sodom. En de koning van Sodom zegt dan, dat hebben we net gelezen, van hou jij de bezittingen, dan krijg ik mijn mensen terug. En hij zegt, nee, alsjeblieft niet, ik hoef het niet. Dat zegt me niks. Want ik wil ook niet dat je later zegt dat ik je rijk heb gemaakt, want ik ben van God afhankelijk. Nou, we komen daar later op terug. De mysterieuze figuur, de koning van Salem, Melchizedek, komt langs. En Abraham zegt, oké, hier heb je 10%. Weer loslaten, geven. En later in het verhaal zegt God, ik zal je alles geven. En dan zegt Abraham, ja, ik heb niet eens kinderen. Wat heb ik aan bezit? Abraham zit niet vast aan zijn bezittingen. Dat zie je door het hele verhaal heen. Hij laat het makkelijk los. Maar loslaten van bezittingen is één ding. Loslaten gaat ook verder. Het gaat ook over niet-materiële zaken. Abraham leeft in een tent. Hij heeft nooit de behoefte om een groot huis te bouwen. Of zich te settelen. Hij blijft rondtrekken. Ondanks dat hij heel rijk is, heeft hij nooit voor zichzelf iets vastigs gebouwd. Lot daarentegen gaat in Sodom wonen. Hij bouwt een huis voor zichzelf, creëert vastigheid. Abraham niet. Hij blijft trekken. En zelfs in zijn relaties doet hij dat dus. In zijn relatie met Lot zegt Abraham, joh, het gaat niet goed als wij zo samen hier rondlopen. Het is goed als jij ergens anders naartoe gaat. En hij houdt Lot niet onder controle, hij houdt Lot niet vast, hij zegt niet wat Lot moet doen. Hij geeft hem vrijheid. Dus wat me opvalt in het verhaal van Abraham is hoe vrij Abraham in het leven staat. Hij heeft heel veel bezit, maar hij heeft het alsof hij het niet heeft. In zijn relatie met anderen durft hij los te laten. Hij geeft zijn ruimte om vleugels uit te slaan. Wat een contrast met Lot, hè? Als het verhaal van Lot leest. Lot, die pakt wat het mooiste is. Hij zag die mooie vallei en denkt van, die wil ik. Hij pakt het mooiste. En als het dan fout gaat, er komt als het ware een waarschuwing, hij wordt gevangen genomen, gaat Lot gewoon weer terug naar Sodom. Hij leert zijn lessen niet, want hij wil vasthouden. In alles zie je dat Lot iemand is die vastpakt. Terwijl Abraham iemand is die vrij is. Die loslaat. En de opdracht is dus om ons bezit ons niet te laten bezitten. Maar hoe doe je dat? Nou, in die zin is Abraham een model. Een van de dingen die mij opvalt in hoe je dat praktisch maakt, is dat Abraham relaties belangrijker vindt dan bezit. Zijn relatie met Lot is hem belangrijker dan het hebben van zijn recht. Hij zegt van, ik wil geen ruzie met elkaar. Dus relaties zet hij boven bezit. En De toekomst is voor hen belangrijker dan het nu. Hij houdt vast aan de belofte van God. En dat brengt me bij het derde, wat voor hem belangrijk is en wat in de praktijk dus heel belangrijk is voor ons. Hij zet God centraal. Ik weet niet of het je op is gevallen, maar in het gedeelte wat we gelezen hebben, staat er drie keer toe dat Abraham een altaar bouwt. Overal waar hij komt is het eerste wat hij doet, is een altaar bouwen. God staat centraal in het leven van Abraham. Dus ik noem die drie dingen nog een keer, omdat dat denk ik heel belangrijk is in ons praktisch dagelijks leven. Wat zetten we centraal? Relaties? De belofte van God voor de toekomst? En God zelf. Als dat centraal staat in ons leven. En dat is wat centraal stond bij Abraham. Door het bouwen van zijn altaren liet hij dat zien. Door zijn vertrouwen in de toekomst die God hem geeft. Door zijn relaties met de mensen om zich heen liet hij zien dat relaties, Gods belofte en God zelf het allerbelangrijkste waren in zijn leven. Als wij dat oefenen, dan kunnen we leren om los te laten. Los te laten van ons bezit. Van wat ons vasthoudt. Want heel veel mensen, heel veel van ons zitten vast. Vast aan wat we hebben. Vast aan de verplichtingen. Vast aan het moeten. En daarvan wil God ons bevrijden. Zoals Abraham bevrijd was. Door geloof. Want dat is het centrale punt van geloof. En Abraham ziet dus God als centraal, dat zei ik al. God is zo centraal omdat hij ziet God als de bron van alles. Als je God als bron ziet van alles, als de bron van alle rijkdom, dan hoef je niet meer vast te houden. Want dan blijft de rijkdom stromen vanuit een God die van je houdt. Als je weet dat God voor je zorgt, dan ben je vrij. En wij hebben dat in ons praktische leven iedere keer weer gezien. God zorgt voor ons. We hoeven niks krampachtig vast te houden, want God zorgt al voor ons. Op het moment dat onze ondersteuning te laag was, zorgde God weer voor nieuwe ondersteuners. Op het moment dat we dachten van ja, nu weten we niet meer waar we moeten gaan wonen, hoe gaat dat werken straks? Zorgde God op een belachelijk bijzondere manier dat we een huis hadden. Op het moment dat wij het niet weten, voorziet God. En ik denk dat we dat allemaal in ons leven wel eens gezien hebben. Alleen vergeten we dat iedere keer. God voorziet. God zorgt. Als God de bron is van onze rijkdom. En dat is wat Abraham zegt. Hij zegt van, ik wil niet dat de koning van Sodom denkt dat jij de bron bent van mijn rijkdom. Want God is de bron van mijn rijkdom. En dat kan voor ons allemaal gelden. Dat is wat geloven is. Geloven is dat God voorziet. Dat God geeft. Dat God altijd alles wat we nodig hebben, geeft. En dat moet je dus oefenen om in de praktijk te brengen. Dat betekent dat je moet oefenen in loslaten. Jezus vertelde dat ook aan zijn discipelen. Hij zei van jongens, ga maar op pad, ga maar preken en neem niks mee. Dan zal je zien dat ik voorzie. Dus dat was als het ware een oefening die hij aan zijn discipelen gaf, heel praktisch. En dat mogen wij dus ook leren. En ik wil jullie uitdagen, ik daag mezelf ook uit iedere keer, van wat kan ik in de komende tijd oefenen in loslaten of weggeven? Durf ik iets weg te geven waar ik aan vast zit? Neem je eens voor om iets los te laten. Om te kijken wat God dan gaat doen. Daagt God u uit om iets los te laten. Jezus deed dat bij zijn discipelen. Durven wij dat ook aan? Het verhaal van Abraham is een verhaal van loslaten. Want dat is wat centraal is in geloof. Geloof is vertrouwen dat God voorziet, zodat ik kan loslaten. We kennen allemaal dat beeld van geloven is springen in Gods armen. Durven springen vanaf het donker in, wetend dat God je zal opvangen. Dat is een beeld van geloof, is het niet? Maar om te springen moet je dus wel loslaten. Dan zweef je, dan ga je donker in, dan moet je dus loslaten wat je vast hebt. Omdat je weet dat God je opvangt. Durven we dat nog? Of houden we vast? Maar geloven is meer dan alleen loslaten. Geloven is juist ook vasthouden. Abraham, die laat los wat onbelangrijk is. Maar hij houdt vast wat wel belangrijk is. Nou, wat zijn de twee dingen die Abraham vasthoudt? Het eerste wat hij vasthoudt is zijn relaties. Het viel me op hoe Abraham dus in zijn liefde voor zijn neef Lot ontzettend ver ging. Dan is hij als het ware als een pitbull die niet loslaat. Hij gaat met alleen zijn familie op pad om Lot te redden. Dat doe je niet. Maar die relatie was zo belangrijk voor hem, dat hij absoluut niet wilde loslaten. Maar wat natuurlijk het meeste opvalt, en dat is het centrale punt in geloof, is God niet loslaten. God vasthouden. Ik zei al, hij offert. Overal waar hij komt, is het eerste wat hij doet. Overal waar hij komt, gaat hij het gesprek met God aan. Hij laat God niet los, zelfs in de meest moeilijke omstandigheden. Je moet het hoofdstuk wat we niet hebben gelezen, het volgende hoofdstuk, Genesis 15, maar eens lezen. Waar Abraham een gesprek heeft met God en een verbond sluit met God. God staat absoluut centraal in Abrahams leven. En de vraag die ik mezelf dan stel, is hoe centraal staat God in mijn leven? Want ik begon het verhaal over vastzitten aan bezit of vastzitten aan bepaalde dingen in ons leven. En het is heel mooi om te zeggen, dat moet je loslaten. Maar als er niks voor in de plaats komt, dan gaat het fout. Dan is het als het ware zoals dat verhaal van Jezus die de demonen uitdrijft en zegt van, als er niks gebeurt, dan komen ze in nog veel grotere aantallen terug. Want in het mensenleven is het niet mogelijk om een soort van vacuüm te hebben. We dienen altijd iemand. Is het de mammon of is het God? Staat God centraal in ons leven? Hoe centraal staat God echt in mijn leven? Is dat waar ik enthousiast over ben? Of ben ik enthousiast over iets anders? Je ziet aan alles dat in Abrahams leven God centraal staat. Is dat bij mij ook zo? Is dat bij u ook zo? Loslaten. De belangrijke dingen vasthouden. Klinkt allemaal goed, maar er is een derde aspect. Daar wil ik mee eindigen. Uiteindelijk zijn wij niet sterk genoeg om God vast te houden. Uiteindelijk is de zuigkracht van de wereld, de zuigkracht van bezit, de zuigkracht van andere dingen te sterk voor ons. U en ik redden dat niet. De kracht van de zonde is te groot. Zelfs Abraham, als je het hele verhaal van Abraham leest, raakt op bepaalde momenten, ondanks dat hij model is van het geloof, als het ware zijn geloof kwijt. Er zijn momenten dat hij denkt van ja goed, dit wordt hem niet. Hij gaat naar Egypte met het idee van ik moet zelf een oplossing vinden. En hij liegt erom. Er zijn momenten dat Abraham bevangen wordt door twijfel. En als dat zelfs Abraham gebeurt, dan gebeurt het ons zeker. Want onze handen zijn niet sterk genoeg om vast te houden. Maar wat dan het mooie is, is dat God vasthoudt. God neemt het initiatief om Abraham vast te houden en God neemt ook het initiatief om ons vast te houden. Want uiteindelijk is geloof niet iets wat van ons afkomt. Geloof is iets wat God ons geeft. God neemt het initiatief. En als je dat verhaal leest, vind ik dat zo mooi. Nadat in hoofdstuk 13, nadat Abraham Lot het mooie deel van het land heeft laten pakken, kan ik me zo voorstellen dat hij daar zo zit en denkt van ja, dan zit ik hier in dat dorre land met zonder mijn neef, die is er vandoor en daar zit je dan. Een soort van gevoel van wat doe ik hier nou? En dan komt God naar hem toe. Dan zegt God, kijk maar eens om je heen. Ik ga het je allemaal geven. God neemt het initiatief om naar Abraham toe te komen. Abraham hoeft niet te zeggen van, oh arme ik. God komt naar Abraham toe. En hetzelfde doet God later, na die overwinning op dat leger. Dan komt God via Melchizedek naar hem toe. En dan in hoofdstuk 15, nadat hij kans op rijkdom heeft laten lopen, komt God weer naar hem toe en zegt van, ik ben de vervulling van jouw leven. En dat is wat God in ons leven ook wil doen. Op de momenten van twijfel belooft God naar ons toe te komen. Dat is dat beeld wat jullie misschien allemaal wel kennen van die droom van iemand die op het strand loopt. Iemand die droomt over zijn leven en kijkt terug op zijn leven en zegt van, overal zie ik God langs me heen lopen, maar bij me lopen. Maar de moeilijkste momenten, staat er maar één stel voetstappen. En dan zegt God, maar dat is wanneer ik jou gedragen heb op de moeilijkste momenten. God belooft naar ons toe te komen. Als we het moeilijk hebben. Ook als dat soms niet zo voelt, draagt God ons. Dat is de belofte die we hebben. Dat God ons draagt door de moeilijkheden heen. Ook als het soms niet zo voelt. Dus dan denken Jacqueline en Frank. God draagt Jacqueline, God draagt Frank. Uiteindelijk, als onze armen tekort zijn om het geloof vast te houden, dan neemt God het initiatief. Wij moeten ons deel doen, zoals Abraham dat deed. Wij moeten proberen het geloof vast te houden. Maar uiteindelijk mogen we weten dat als wij niet kunnen loslaten, als ons geloof tekort schiet, dat God ons vasthoudt. Dat als wij God niet vasthouden, dat Hij onze handen pakt. En zoals altijd kom je dan weer bij Jezus terecht. Hoe pakt God onze hand uiteindelijk? Doordat Hij zijn Zoon heeft gestuurd. Ook Jezus heeft momenten van twijfel gehad. Dat klinkt bijna blasfemisch, dat Hij als Zoon van God twijfel had. Maar dat is wat je ziet in de tuin van Gethsemane. Jezus werd door God verlaten zelfs. In zijn donkerste uur werd Hij door God verlaten. Zodat wij zeker kunnen zijn van Gods aanwezigheid. Wij zullen nooit meer een moment hebben dat wij van God verlaten zijn, doordat Jezus dat voor ons verzekerd heeft. Doordat Hij alleen werd gelaten door God, hoeven wij nooit meer alleen gelaten worden. Ook in de moeilijkste momenten. We zijn gegrift in de palm van Gods hand. Dat is het andere beeld van geloof. Het geloven hangt niet van ons af. Het hangt niet af van ons loslaten en vasthouden. Ook al is dat wel de opdracht. Uiteindelijk houdt God ons vast. En zijn we gegrift in de palm van Gods hand. Dat staat in Jesaja 49. En als je dat de context van Jesaja 49 leest, dan is de context daar een van verlaten voelen. Van vergeten zijn. Het volk Israël dat het gevoel had dat God hen in de steek liet. Dan zegt God, nee, je bent in mijn palm gegrift. Gebeiteld. Zodat het absoluut voor altijd, voor eeuwig vaststaat. Wij zijn in Gods boek geschreven. Nou, geschreven, dat heeft nog het gevoel van het kan weggaan. Maar er is als het ware een steen, een graniet waar onze naam in gebeiteld staat. En God houdt ons vast. En als Paulus het heeft over de kracht van God, dan zegt hij, geen kracht in het universum is sterk genoeg om ons los te rukken van de liefde van God. Natuurkundigen hebben het over de verschillende krachten in het universum. En het enige wat we hoeven te weten over al die krachten op dit moment, is dat er geen enkele kracht in het universum sterk genoeg is om ons los te weken van God. Want wij worden vastgehouden. God hield Abraham vast, ook in zijn twijfelmomenten, ook op de momenten dat hij het niet zag zitten. En God houdt ons ook vast. En in die zekerheid mogen wij God vasthouden. En in die zekerheid mogen wij bezittingen loslaten. Geloof is een gave van God om te leren los te laten. En God vast te pakken. Juist omdat we door hem vastgehouden worden. Amen. Zullen we bidden? Heer, dank u wel. Dat we in Abraham een beeld hebben. Heel praktisch. Wat het kan zijn, hoe het eruit kan zien, om te leren dingen los te laten. En ik weet niet wat u ons vraagt om ons om los te laten op dit moment, voor ieder van ons individueel. Maar help ons om niet vast te zitten aan de verkeerde dingen. Om alles te durven los te laten, omdat we weten dat u ons vasthoudt. En ons vast te grijpen aan het enige wat echt telt, en dat bent u. En dank u wel dat we in uw hand gegrift staan. Dat u er alles voor over heeft gehad om ons vast te pakken. Dank u wel dat we in die zekerheid dit leven in mogen gaan. Dat uw liefde niet te overwinnen is. En wilt u ons helpen om dat in de komende dagen, in de komende weken, in ons leven uit te werken? Heel praktisch. Dat we gedragen worden door u. En dat we in die vrijheid u mogen dienen. En tot zegen mogen zijn voor anderen. In Jezus' naam. Amen.